In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 25e psalm. En daarvan het vijfde vers. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heren paan. Hun die zijn verbond en worden als hun schatten gadeslaan. Vers 5 van de 25e psalm. Het woord van de Heere gaan openen in het Nieuwe Testament, het laatste Bijbelboek, Openbaring, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 7. De schriftlezing, Openbaring 2, vers 1 tot en met 7. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we zingen het laatste vers van de 100ste psalm. Want goedertieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer. Wat er verder volgt in vers 4 van de 100ste psalm.
Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwade niet kunt dragen, en dat gij beproefd hebt degenen die uitgeven dat zij apostelen zijn, en ze zijn het niet, en hebt hen leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld, en gij hebt om mijns naams wil gearbeid en zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u, en doe de eerste werken, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit heb gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Doen wij nu belijdenis van het geloof en ieder spreekt in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking in deze dienst vindt u in Openbaring 2. Een dienst waarin een drietal kinderen gedoopt mogen worden, maar wat tevens ook een voorbereidingsdienst is op de bediening van het Heilige Avondmaal. We willen met elkaar het formulier gaan lezen, voordat we overgaan tot de bediening van de Heilige Doop. Het formulier om doop aan de kleine kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende. Alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij bij ons wonen, in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben. Van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: wat u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte Farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik zou aan de doopouders willen vragen om van hun plaats op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat doel, tot dat einde, en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid je aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij gekomen zullen zijn tot hun verstand, waarvan gij vader of moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is erop uw antwoord, vader Bakker, moeder Bakker, vaderloosman, moederloosman, vadervisser, moedervisser? Geliefde doopouders, vandaag mogen jullie aan het doopfonds staan met een van je kinderen. En dat is een groot voorrecht als de Heere jullie de kinderzegen heeft willen geven voor het eerst of weer opnieuw. En dat hij ook het leven van de moeder heeft willen bewaren en sparen. En nu zijn er al een heel aantal dingen die jullie hebben gedaan met jullie dochtertje. En dat is wel niet in het minst dat ze al diverse keren is gewassen. En soms zelfs ook meer dan één keer per dag. Dat is ook nodig, dat ze meerdere keren op een dag verschoond wordt. Stel je voor dat dat niet zou gebeuren. Dan zou dat kind helemaal vervuilen. Op een bepaalde manier zijn jullie kinderen ook op een andere wijze smerig en vuil, als ik het zo mag zeggen. Want ze zijn immers in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn ze vuil. Het vuil van de zonde en van de schuld kleeft aan ze. Kun je van de buitenkant niet zien, want dan kunnen ze nog zo'n gaaf lichaampje hebben. Maar hun ziel is bevlekt en bevuild met vele zonden. En die krijg je niet weg door het extra zeep te gebruiken of door wat vaker te gaan wassen. Want uw kinderen die zijn op de wereld gekomen met hun schuld, de erfschuld. En in hun hart is die wortel der zonde bezig te ontkiemen. En die zal bij het groter worden, we hebben er gisteren nog wat over gehad, zal die als het ware ook explosief omhoog schieten. En daarom, u hebt er ook antwoord op gegeven, kinderen des toorns. Hoe klein ze zijn, hoe lief ze ook lijken. Hoe onschuldig ze ook kunnen lijken. Maar ze zijn van zichzelf vuil en ze liggen onder de toorn van God. En het is nodig, en daar hebben we ook van gehoord uit het doopsformulier, dat ze gewassen worden in het bloed van Christus. En dat is nou ook waar dat water van de doop op wijst. Dat water, zoals je dat kan hebben als je staat bij het IJsselmeer op een goede dag en dat je daar iets van je eigen spiegelbeeld in terugziet. Dat water, dat je daarmee ook ziet je eigen beeld en het beeld van je kinderen, zondaren. Het herinnert eraan dat uw kinderen vuil zijn en dat ze gewassen moeten worden. Maar dat water, dat wijst ook heen naar het reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. Want zijn bloed alleen kan reinigen van al hun zonden. Nu zegt de Heere in de doop dat hij de gewillige is en dat hij bereid is om ons en onze kinderen te wassen in dat bloed. Nog sterker, hij belooft het onder ede. Daar is wat dat betreft geen twijfel mogelijk meer aan. En wat is het dan nodig? Dat in de opvoeding, als de kinderen ouder worden, dat ze persoonlijk gaan leren verstaan dat ze die wassing nodig hebben door het bloed en door de geest van de Heere Jezus Christus. Dat ze gewassen moeten worden om recht voor God te kunnen staan. En zeker als de kinderen al wat ouder zijn, dan zal het wel eens een keer soms zo zijn dat je als moeder tegen ze moet zeggen, joh, nu wordt het tijd, nu moet je je gaan wassen. Maar in wezen is dat nu ook de taak die je hebt in de opvoeding. Voortdurend, bij het ouder worden, dat je ze erop wijst dat ze gewassen moeten worden. Maar niet dan gewassen door het water, maar gewassen door het reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. Een wasbeurt, een reiniging, waar wij zelf ook niet buiten kunnen. Dat is ook voor ons het belangrijkste. En zo wil dat doopwater erbij bepalen wat uw kinderen nodig hebben, wat u zelf nodig hebt, ja, wat we allen nodig hebben. Dat reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. De Heere, die geven jullie alles wat nodig is bij die taak, opdat u en uw kinderen ook elke dag weer en eenmaal voor het eerst gewassen mogen worden in het bloed van de Heere Jezus Christus. Jullie mogen gaan zitten. We willen gaan zingen uit de 105e psalm, het 5e vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En na de doopsbediening willen we staande toezingen uit 134, het 3e vers. Eerst vers 5 van 105 en straks vers 3 van 134. Aaltje Bakker, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Maria Loosman, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Grietje Jannemarie Visscher, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Laten we de Heere danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook, door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mits gades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We willen zingen uit de 62e psalm, uit de 63e psalm. Het tweede en het derde vers, vers 2 en 3 van 63. Och werd ik derwaarts weer geleid, en dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. 2 en 3 van 63, en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we het laatste vers van de 80ste psalm zingen. Getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons, toon ons lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Vers 11 van 80, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, een crisis hoef je het nog niet te noemen, maar het kan het maar wel zo worden. Want zorg geeft het zeker. De andere kant, menig huwelijk maakt zo'n periode wel eens mee. Je bent nog gewoon bij elkaar. Je gaat ook voor elkaar. Je helpt elkaar. Het eten staat op tijd op tafel. De was ligt klaar in de kast. De schuur wordt netjes opgeruimd. De tuin bijgehouden. En de boodschappen die worden gedaan. Vol ijver wordt het huishouden verricht. En een man zet zich nauwgezet aan zijn werk om te zorgen voor inkomen voor zijn gezin. Trouw, gewetensvol, oprecht. Toch wordt er iets gemist. Je bent het kwijt. Je bent het onderweg verloren. Niet zomaar iets, ook niet iets kleins, maar zelfs het voornaamste. Het hart. Het is de liefde. De liefde van het eerste uur. De liefde zoals die er ook was in het begin. En dat is een gevaar wat elke relatie bedreigt. Maar het is ook een gevaar dat de relatie met Christus bedreigt. Want dat is de klacht die de verheerlijkte Christus uit in zijn visitatierapport aan de gemeente van Efeze. We willen er naar gaan luisteren en als thema zetten we boven de prediking Efeze, waar het liefdesvuur is gedoofd. Drie gedachten. Allereerst zuiver in de leer. In de tweede plaats koud van hart en in de derde plaats vurig van geest. Efeze, waar het liefdesvuur is gedoofd. Zuiver in de leer, koud van hart, vurig van geest. Schrijf aan de engel van de gemeente van Efeze. Zo begint onze tekst. Opnieuw dus een brief voor de gemeente van Efeze. Nee, dit keer niet van de apostel Paulus, maar deze keer van zijn meester, Jezus Christus. Een brief uit de hand van de hemelse kerkvisitator. Een brief die komt van hem, zo lezen we, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. En die zeven sterren, dat zijn de engelen. De boodschappers, de voorgangers van die gemeente. Zij zijn dus in de hand van de verheerlijkte Christus. Zijn rechterhand, teken van zijn kracht en van zijn majesteit. Dat wil zeggen, hij stuurt hun gang, hij leidt hun weg, hij draagt zorg voor zijn dienaren, hij houdt ze vast. En hij laat ze niet los. En zo houdt hij de ambten in stand. Zo houdt hij ook zijn kerk in stand. Toen, maar vandaag de dag nog steeds. Hij waakt over zijn gemeente. Sterker, als we verder lezen, staat er die in het midden van de zeven kandelaren wandelt. En die zeven kandelaren, dat zijn de zeven gemeenten. Elke gemeente van Christus is dus als een kandelaar. Ze is draagster van het licht. Het licht der wereld. Geroepen om dat evangelielicht ook te verspreiden. Schijnend als een licht in een duistere wereld om te verkondigen de deugden van hem die roept uit de duisternis en brengt tot het licht. Hij staat daar niet. Zou je nog kunnen zeggen, hij staat er wat stil, kil, autoritair, op een afstand? Nee, zo niet. Hij wandelt in het midden van die 7 kandelaren. Dat laat iets zien van zijn nabijheid. Hem ontgaat niets. Zijn oog slaat alles gade en hij merkt alles op. Dat is een troost. Ook voor vandaag. In onze gemeente. In welke gemeente dan ook. Hij is de grote toehoorder. De toeschouwer. Dat wil zeggen ook dat hij nabij zijn volk is. In de strijd. In de verdrukking. In de aanvechting. Maar hij is heilig actief tot nut van zijn kerk. Wat weggedreven is, brengt hij weer terug. Wat ingezonken is, richt hij weer op. Wat verslapt is, versterkt hij. En wat moedeloos is, dan geeft hij nieuwe krachten aan. Christus Jezus houdt zijn kerk dus vast. Al woedt de hel en al tiert de Satan. En daarom alleen komt het ook goed met Gods kerk. Wat ook zorg kan geven, wat ook kan gaan ontmoedigen. Maar de verheerlijkte Christus, die houdt die 7 sterren in zijn hand. En hij is het die wandelt in het midden van die 7 kandelaren. En hem ontgaat niets. Ook niet van de gemeente van Efeze. Al was het daar wel een grote stad. De 4e in die dagen, na Rome, Alexandrië en Antiochië. Van al die 7 gemeenten ligt Efeze dichtst bij Patmos. En op een heldere dag, als Johannes dan zou staan aan het strand, dan zal hij wel haast Efeze hebben kunnen zien liggen. Tenminste de haven van Efeze, want Efeze was ook een havenstad waar de grootste schepen uit die dagen binnenkwamen. Ja, ze had in die tijd de grootste haven van de wereld. Maar ook over land was Efeze goed te bereiken. Het was dus echt een haven- en handelsstad. En in zo'n stad komen allerlei bevolkingsgroepen bij elkaar. En het was er dan ook een multiculturele samenleving. Autochtone bevolking, ook Grieken en Joden die er woonden. Later, door aardbevingen en door het dichtslibben van de haven, kwam er een grote leegloop van de stad. En als je vandaag de opgravingen van Efeze bezoekt, dan zie je ook dat de stad een aantal kilometers van de kust af ligt. Maar tegelijk kun je ook iets zien van hoe groot en hoe welvarend de stad in de dagen van Paulus en Johannes moet zijn geweest. En heel veel van de bouwwerken uit die dagen zijn weer opgegraven. En in Efeze stond, en dat was het bekendste, de tempel van Artemis. Artemis, dezelfde als de godin Diana. Het was de godin van de Efeziërs. Het is de godin van de vruchtbaarheid. En die tempel van Artemis was een enorm gebouw. Van wel 110 meter lang en 50 meter breed. Het werd gezien als een van de 7 wereldwonderen uit die dagen. En omdat die tempel zo bekend was in de wereld van die tijd, werden er allerlei souvenirtjes verkocht. En dat waren vooral van die zilveren tempeltjes die betrekking hadden op die dienst aan Artemis. Maar dat verschafte de zilversmeden heel wat klandizie en heel wat opbrengst. Wat er ook was in Efeze, zeker op de hoogtijdagen, maar liefst 700 hoeren. En dat blijkt ook uit de vele bordelen die in Efeze zijn opgegraven. En die tempelprostitutie, men meende dat je daardoor in contact zou kunnen komen met de godin Diana. Het laat iets zien van de perversiteit van de seksuele losbandigheid die er heerste in die stad, in die tijd. Verder zijn er allerlei gebouwen opgegraven, die je ook nog kunt zien. Maar vooral bekend is dan ook dat enorme theater wat dicht bij het commerciële winkelcentrum van die tijd lag. Een theater waar wel 24.000 mensen in past. Dit alles ziet dat het een wereldstad was. Een stad met toen zo'n 250.000 inwoners. En in die wereldstad is nu een gemeente van Jezus Christus gekomen. Als we het boek Handelingen kennen, dan weten we dat Apollos en Paulus aan de wieg stonden van de gemeente. En later Timotheus en Johannes, die hebben het bouwwerk verder verricht. We kunnen lezen in Handelingen 19 hoe Paulus in Efeze gekomen is. En hoe hij daar preekte tot hen die in de duisternis zijn gezeten. Dat hij het evangelie verkondigde aan hen die van zichzelf dood waren door de zonden en door de misdaden. En hij sprak tot hen van de grote liefde Gods, die openbaar kwam in de zending en in het werk van zijn zoon Jezus Christus. En in alle ernst en bewogenheid hield de apostel niks achter, zoals hij later ook beleed bij het afscheid van de ouderlingen in Efeze. Betuigende beide Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. De Heilige Geest die paarde zich bij deze prediking. Het woord deed zijn kracht. Zondaren werden levend gemaakt met Christus. Ze werden getrokken uit de duisternis en overgebracht tot het licht van Gods genade. Het bracht onrust in de stad. Zeker onder de zilversmeden. Want die zagen hun klandizie teruglopen. Omdat de mensen de armoede inzagen van die Artemis-cultus. En daarom, we lezen dat ook in Handelingen, werden Paulus en zijn metgezellen, die werden op een gegeven ogenblik meegenomen naar dat grote theater in Efeze. En daar wisten de afgodendienaars de toegestroomde scharen als het ware op te zwepen. Zodat het klonk uit duizenden kelen. Groot is de Diana der Efeziërs. Maar het is nou in datzelfde theater waar Paulus een middel was in Gods hand om aan de inwoners van die stad het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. En dat ze de waren die getrokken werden uit de dienst aan de Satan, uit de duisternis. En zo was daar die gemeente in Efeze. En nu, Openbaringen 2, is het zo'n 35, 40 jaar later. Een nieuwe generatie is er opgekomen. En er is nog steeds veel in de gemeente waar je dankbaar voor mag zijn. En waarom de Heere Jezus hen prijst. Vers 2. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid. Hij weet van hun, eigenlijk staat er zware inspanning. In Efeze zette men zich in voor de dienst des Heren. In vers 3 wordt het onderstreept. En gij hebt verdragen en hebt geduld en gij hebt om mijns naams wil gearbeid en zijt niet moe geworden. De godsdienst hangt daar maar niet wat bij. Ze zetten zich ervoor in, ze geven hun krachten eraan. Zelfs als ze te maken krijgen met tegenstand, zijn ze met ingespannen krachten bezig in die dienst des Heren. Ja, het is goed. Zo laat de Heere Jezus weten als dat in een gemeente, maar ook als dat in gezinnen gevonden wordt. Als er, mag ik het zo zeggen, werk wordt gemaakt van de godsdienst. Als dat er maar niet zomaar bij hangt, maar als je daarvoor inzet, als er ook inspanningen voor worden geleverd. En in Efeze leidde die ijver ertoe dat ze de kwaaddoeners, de kwaden, de boosdoeners, degene die een goddeloos leven leiden, dat ze die niet konden verdragen. Zo lezen we in vers 2. Ze lieten dus niet gebeuren dat de wereld grip zou krijgen op de gemeenteleden van Efeze. Weet u misschien nog van vorige week dat ze in Pergamum er waren die de leer van de Nicolaïten aanhingen. Degene bij wie de wet had afgedaan en die leefden in de vrijheid, waar tempelprostitutie en het eten van afgodenoffers getolereerd werd, waar men het gooide op een akkoordje met de wereld. Zo was het in Efeze niet. Vers 6. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik haat. Ze durfden de zonde en de zondaars te bestrijden. En rotte plekken in de gemeente, die werden eruit gesneden. En ze streden er voor de waarheid. Dwaalleraars, pseudo-apostelen, die kregen er geen voet aan de grond. En dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat ze apostelen zijn en zijn het niet. En hebt ze leugenaars bevonden. Ze doorzagen hun dwalingen. Ze hadden een scherpe neus voor dwalingen die ontstonden. En ze traden daar ook tegen op. En ze hielden in Efeze de wacht bij Gods woord. Ernstig, vol ijver, aanhoudend. In Efeze zei men nee tegen de zonde en nee tegen de zondaars. En daarin zijn ze ons tot voorbeeld. Ook voor jullie in de opvoeding van de kinderen. Om ook recht door zee te zijn. En niet wat te schipperen met het woord van God. Maar om ook duidelijk te zijn en ook nee te zeggen als zonde de gezinnen dreigen binnen te komen. Want wie door genade ja heeft leren zeggen tegen God, die zal dan ook nee moeten zeggen tegen alles wat tegen Gods woord ingaat en ervan afwijkt. Dan geef je maar niet hier en daar wat toe, maar dan sta je ook pal voor de waarheid. Al kost het je vervolging, verachting en verguizing. Je zult elkaar eens vragen. Als gemeente, op ons dorp, in de gezinnen, zijn we misschien niet te lief en te laf geworden. Durven we ook nog nee te zeggen tegen de zonde? Of zien we nergens kwaad meer in? Hoe snel kunnen we niet het tegenbeeld gaan vormen van de gemeente van Efeze? En waar de kerk compromissen sluit met de wereld, zal de kerk uiteindelijk te gronde gaan. Voor de Heere Jezus is het prijzenswaardig als de wacht wordt gehouden bij Gods woord. En als er geen ruimte wordt gegeven voor afwijkende gedachten en voor een zondige levenswandel. Toch, daarmee is niet alles gezegd. En dat zien we in onze tweede gedachte. Want er is ook een andere kant. En dat staat ook in deze brief. En dat geeft eigenlijk een hele wending aan deze brief. Vers 4. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Die strijd tegen de zonde en tegen de dwaalleraars is men wat kwijtgeraakt. Zo gaat dat vaker. Een strijd voor de waarheid. Ijverig en fel. Maar ondertussen is men blijkbaar de liefde kwijtgeraakt. Ja, wat wordt er nou mee bedoeld met die eerste liefde? Nou, sommigen denken dat het hier vooral gaat om die onderlinge band van de liefde, de broederliefde. Het zal ook deels waar zijn, want waar de liefde van God in het hart is uitgestort, daar komt er dan toch ook wederliefde tot de naaste. De Heer Jezus heeft er zelf van gesproken. Als we denken aan wat hij zegt in Johannes 13. Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkaar. Wie God lief heeft, die heeft ook zijn broeder en zijn zuster lief. En toch meen ik dat het hier allermeest te maken heeft met de liefde waarin Christus Jezus zich aan hen openbaarde. Want God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Die grote liefde van God die blijkt in de zending van zijn zoon. En die blijkt, als we denken aan Efeze 2, die blijkt ook in de levendmaking van zondaren. Het is die liefde waarin Christus zich aan hen openbaarde, hun zonde vergaf, hen reinigde door zijn bloed, hen kocht als zijn eigendom en hen van dood levend maakte. Dat geeft wederliefde in het hart. Zoals Petrus dat dan mocht belijden aan de oevers van het meer van Galilea. Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Als de blijdschap in het hart leeft en het van binnen jubelt. Ik zal u hartelijk lief hebben. Heere, mijn sterkte. Dat je met vreugde mag opgaan naar Gods huis. En dat je met blijdschap aan de tafel des Heren die drinkbeker der dankzegging mag opnemen. Die tijd van de eerste liefde. Is die tijd dat je het iedereen wel zou willen toeroepen. Hoe goed de Heere Jezus is voor slechte mensen. Maar die liefde was er niet meer. Verschrompeld. Verbleekt. Uitgedoofd. Hoe aangrijpend. De rechtzinnigheid bleef. Maar de liefde week. De gemeente is orthodox. Ze zijn voor de waarheid. Maar het hart klopt niet meer vol liefde voor de Heere Jezus. We kunnen nog wel voor de waarheid zijn. Maar het hart is eruit. En als achter al onze ijver, al onze zuiverheid en al onze rechtzinnigheid niet meer dat hart vol liefde voor Christus klopt, als het hart niet meer vol is van de liefde voor de Heere Jezus, dan is het slechts geworden tot versteende, verkilde orthodoxie. Zo lag dat in Efes. Maar is dat ook niet een gevaar dat onze Ebenezer gemeente ook bedreigt? Is het misschien nog iets dichterbij? Ook niet het probleem in mijn leven, in uw leven of in jouw leven? Het nee tegen de zonde en tegen de dwalingen. Dat klinkt nog wel. We zijn maar al te bang dat het in de kerk ook een verkeerde kant op gaat. En krampachtig strijden we voor de waarheid. En overal zien we ook allerlei dwalingen liggen. En we waken ervoor dat het niet verder zou afglijden. En we kijken naar de gereformeerde kerk en we zien dat toch wel als een waarschuwend voorbeeld. We zeggen ja, als ze maar iets loslaat of als ze maar iets veranderen, dan gaat het toch allemaal ook de verkeerde kant op. We strijden voor de waarheid en we zijn wars van allerlei nieuwigheden. We houden ons vast aan de oude paden. Maar ondertussen in die strijd voor de waarheid wel iets wezenlijks verloren. En die strijd heeft iets verbeterends gekregen. Verbitterd misschien wel. Gefrustreerd mogelijk zelfs. Er is iets hard in de ogen gekomen. En het hart is eruit. Het is alles zo kil en koud geworden. We zien overal dwalingen. En we gaan vooral op in de vormen. En we wijzen op de buitenkant. Alles kan tegenwoordig maar. Maar ondertussen in eigen hart is het vuur van de liefde gedoofd. En weet u, waarheid zonder liefde maakt bikkelhard en maakt meedogenloos. De liefde is wel het hart van het christelijk geloof. Kijk, als de kinderen groter worden en je komt met allerlei, hoe goed dat ook, hè, want de Heere Jezus prees ze daarvoor dat ze streden tegen de zonde. Maar je komt enkel met een aantal regels en wat ze allemaal niet mogen doen en wat ze wel mogen doen. Maar de kinderen proeven niet dat daar een hart van vader of moeder achter klopt. Ja, dan zal het uiteindelijk ook geen effect hebben, ook in de opvoeding. Als er wel enkel strijd voor de waarheid is, maar als er in het hart geen liefde bij is. Wat het verschil tussen ware vroomheid en kil fariseïsme is uiteindelijk maar zo flinterdun. Dat was de nood in Efeze. Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Misschien moet iemand, jij misschien wel meer zeggen vanmiddag, ja, dat is ook mijn nood. Zeker in een week van voorbereiding. En dan moeten we bedenken, het was in Efeze niet iets wat ze per ongeluk zijn kwijtgeraakt. Ja, zo kan dat gebeuren toch, jongens en meisjes? Als je naar school toe gaat en je moeder is om wat voor reden ook om 4 uur niet thuis, dat ze tegen je zegt van, hier heb je ook de sleutel en pas daar goed op. En je stopt die sleutel, denk je, goed weg in je broekzak of misschien in een bepaalde rugtas. En als je dan thuis komt en je wil die sleutel pakken, hij is er niet. Waar is hij nou? Je bent hem verloren. En zo is het hier niet. Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Verzaakt staat er eigenlijk. Dat is een hele bewuste stap, moedwillig. Zoals een man heel bewust zijn vrouw verlaat voor een ander. Of zoals een vrouw heel bewust haar liefde voor haar man verzaakt door elke dag op stap te gaan met allerlei vriendinnen en vooral met hen bezig te zijn. Heel bewust dus. Zo is het ook in Efeze gegaan. En zo kan het uiteindelijk nog gaan, zo kan het onder ons gaan. Dat je wel de dwalingen ziet en de zonde in de levenswandel. En dat je daartegen gaat strijden. Maar het hart is eruit. Het liefdesvuur is gedoofd. De gebeden worden korter. En de smeektoon hoor je daar niet meer in. De afhankelijkheid wordt er niet meer in geproefd. Het is allemaal zo automatisch, vanzelfsprekend geworden. En ook de tonen van dankbaarheid, ze komen niet meer op uit het hart. En Bijbel lezen, het is verzand tot een dagelijks ritueel. Het woord spreekt niet meer tot u. En het woord doet zijn kracht niet meer. Oh ja, vroeger, u weet het nog. Vroeger, die andere tijden, toen kon u uw geluk niet op. Het was niet alleen dat Gods geest u iets liet zien van uw zonde en van uw schuld. Hij bepaalde je niet alleen bij je eigen ongerechtigheid. Het was niet alleen zo dat je zag het welverdiende oordeel van God in het licht van je eigen ongerechtigheden. Ja, want weet wel, de tijd van de eerste liefde, het is veel meer dan een diepe indruk, een bewogen gemoed of een geraakt hart. Die tijd van de eerste liefde is vooral daar, als je aan de voeten van de Heere Jezus ligt. Als je Christus, als die schuld overnemende borg, hebt mogen leren omhelzen. Het is die tijd waarin je met je zonde aan de voet van het kruis terecht bent gekomen. Waar de Heilige Geest je het zicht gaf op die volkomen gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Die eerste kus van Jezus' mond. Die eerste tedere aanraking van zijn liefdevolle arm. Die eerste liefdesblik in de ogen van de Heere Jezus, waardoor je hart helemaal wegsmolt. En de wereld was voor jou te klein om God groot te kunnen maken. Maar als dat kwijt is, als je bent verloren, koud en kil is het dan niet geworden van binnen. Als het zicht op het kruis er niet meer is. Als het zicht op de Heere Jezus kwijt is. Als die tere omgang met de Heere Jezus is uitgehold. Als er geen vreugde in Christus meer wordt gevonden. En als de blijdschap van het geloof als het ware is opgedroogd. Ja, als dat zo ligt. En dan voorbereiding. Onderweg naar het avondmaal. Te beseffen dat zondag de dis van het verbond staat aangericht. Hoe moet dat? Het is de tafel zo op een afstand gekomen. Voelt u misschien iets van die nood? Dat juist in de vinnigheid en de felheid voor de waarheid het vuur van de liefde gedoofd is. Het is alles zo dor geworden van binnen. Alsof de fontein der genade is opgedroogd. Alsof de rivier van Gods genade leeg is komen te staan. Het droogt de ziel uit. Ja, zo is het toch. Want hoe rechtzinnig ook. Hoe orthodox ook. Dat kan nooit de plaats innemen van de liefde. Als het kruis ver weg is geraakt. Onbegrijpelijk ver weg op een afstand, ja, naar uw beleving onbereikbaar. En de overgave aan Christus niet meer wordt gevonden. En u niet meer weet wat het is om te liggen in die liefdesarmen van de zaligmaker. En je de weg niet meer weet te vinden naar de redder der zondaren die nodigt met wijd uitgestrekte arm. Ja, dan kun je met het avondmaal ook weinig meer. En staart u vooral op wat vroomheid. En moppert u misschien op anderen die zomaar aangaan. En frustreert het u misschien zelfs dat men tegenwoordig zomaar gaat. En maakt dat het hart alleen maar des te harder en des te bitterder. En ondertussen is er een laag eelt over de ziel gekomen. Mag ik het u nou eens vragen? U, jij, die die tijd van de eerste liefde hebt gekend. Wanneer was het voor het laatst dat u aan Jezus' voeten hebt gezeten? Wanneer was het voor het laatst dat u in zijn armen hebt gelegen? Wanneer was het de laatste keer dat je die vrede met God door het bloed van het kruis, door het bloed van de Heere Jezus, zo kennelijk en zo duidelijk mocht smaken? Moet u zeggen, het is er niet meer. Het liefdesvuur is gedoofd. O ja, weet dan wel. Wat er misschien allemaal ook naast kan liggen. De allereerste reden is wel dat het uw eigen schuld is. En hier in Efes, de gure, kille wind van de orthodoxie die dat liefdesvuur heeft uitgedoofd. Hoe nu verder? En dat zien we in onze laatste gedachte. Want ondanks dat staat de Heere Jezus voor hen. En zoekt hij hen toch weer op. En is dat het teken van zijn onbezweken trouw. Want waar zij de Heere Jezus hebben verlaten, heeft hij hen niet verlaten. Want hij heeft zijn kerk lief tot het einde. En al kan de bruid hem verlaten, de bruidegom verlaat haar niet. Juist, omdat het liefdesvuur zou weer oplaaien. En men weer vurig van geest mag worden in de liefde voor Christus. En daarom staat hij voor hen. Want het moet anders worden, zo mag het niet verder. En zegt hij tot die afgedwaalde schapen 3 dingen. En het is 3 keer eigenlijk een gebod. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt, dat is het eerste. Bekeer u, dat is het tweede. En doe de eerste werken, dat is het derde. Gedenken. Want terugdenken is vaak een eerste stap op de weg terug. Zoals die verloren zoon bij de varkensdraf terugdacht aan het huis van zijn vader en hoe goed de huurlingen het hadden. Zo dus ook terugdenken waaruit je gevallen bent. Ja, want dat waren ze. Ze waren eruit gevallen in Efeze. Verlost van het grootste kwaad waren ze gebracht tot het hoogste goed van de gemeenschap met een drie-ene God. En nu moeten ze eraan terugdenken. Alsof de Heere Jezus het hier eigenlijk tegen hen zegt. Weet je het nog? Weet je nog? Toen ik je vond. Daar. Waar je vertreden lag in je bloed. En weet je nog? Van die eerste keer. Dat je mij mocht vinden. Dat je me mocht aanraken. En dat je me mocht kussen. Met de mond van het geloof. En nu moeten ze bedenken wat ze hebben verloren. Hun blijdschap, hun vrede, hun geluk. Hoe goed het was toen ze daar in zijn armen lagen en het dan leefde in hun hart. Hij, mijn zaligmaker, voor eeuwig de mijne. Nu is het weg. Toe, u of jij, die je in uw hart aanvoelt. Dat dat uw leven is. Wat de Heere Jezus moet zeggen van Efeze. Hoe komt dat nou? Wat is er gebeurd in uw leven dat u het bent kwijtgeraakt? Overdenkt. Ja, in Efeze was het een strijd voor de waarheid. Wat kan in u of in jouw hart wel heel wat anders zijn. Overdenk en, dat is het tweede, bekeer u. Dat zie je ook bij die verloren zoon. Als hij erachter komt dat hij fout zit, blijft hij niet hangen bij die varkens, maar besluit hij om terug te keren. En als je ziet dat je fout zit, is er maar 1 reactie mogelijk, bekering. Nee, dan gaat het hier niet om de eerste bekering, waarin een mens van dood levend wordt gemaakt, maar het gaat hier om de dagelijkse bekering, die elke dag weer opnieuw nodig is, om elke dag ook weer terug te keren tot de Heer, je in te keren en af te keren van de zonde. En dan, dat is het laatste, om te doen de eerste werken. Wat wil dat nou zeggen? Terug naar het kruis. Terug naar de Heer Jezus. Om met al je zonden, je gebreken en je schuld weer de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus. Om als het ware dat pak van zonde weer daar kwijt te mogen raken aan zijn voeten. Om in alle verootmoediging de hoop te mogen stellen op die volkomen gerechtigheid van Christus. Om midden in de ellende en midden in de nood en in de dood van je zondaarsbestaan. En je zaligheid, je reinigmaking te zoeken buiten jezelf in de Heere Jezus. Ziet u, dat was de les van het doopvond. Maar het is uiteindelijk ook de les onderweg naar het avondmaal. Elke keer weer. We begonnen met dat beeld van het huwelijk, maar zo kan het in het huwelijk ook wel eens zijn. Dat je van die tijden hebt waarin dat liefdesvuur op een laag pitje staat. En Dan ben je als man misschien een lange dag aan het werk of zelfs een aantal dagen ben je aan het werk en ben je van huis. Toch op een bepaald moment het verlangen weer wordt gewekt. En misschien vlak voordat je dan onderweg gaat naar huis, dat je nog een lief ook berichtje krijgt van je vrouw die je een goede reis naar huis wenst. En als je dan thuis komt, dat je ziet dat ze bezig is om je lievelingsmaaltijd klaar te maken. En als je dan die gedekte tafel ziet en dat lekkere eten, dat je daarin iets mag proeven van de blijken van haar trouw en van haar liefde. Nou, zo toch ook rond het avondmaal. De Heere die nodigt door zijn woord. En dan aan de tafel waar die tekenen van zijn liefde en trouw zichtbaar zijn. En dat is dan toch ook de weg om die gloed en de warmte van die eerste liefde weer te doen opwekken. Terug naar de levende Christus. Om met al je zonden en al je schuld daar weer te mogen komen bij hem. Nee, zeg nog niet dat dat een optie is van ja, zo kan het eenmaal. Maar nee, het is noodzakelijk. Want en daarmee eindigen we. De Heer Jezus zegt er wat bij. En zo niet, ik zal u haastig bijkomen. En zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Eén oproep. Een laatste. Maar als die gemeente van Efeze daar niks van aantrekt, komt het oordeel. Als het hart er niet in meekomt, dreigt die gemeente geheel en al te verdwijnen. De kandelaar wordt weggenomen, het woord wordt weggenomen, de gemeente verdwijnt. En dan blijft donkerheid en duisternis over. Ja, rechtzinnigheid. Zelfs de zwaarste gemeente, die redt het niet als het hart er niet in meekomt. Zo is het gegaan. De stad Efeze, maar ook met de gemeente van Christus in Efeze. Er is niets meer van over. Kan het u of jou wel eens aangrijpen? Dat het zo ook kan gaan. In de Ebenezer gemeente. Dat het zo ook kan gaan op Urk. En zeg ik dan te veel? Als ik zeg dat we daar de tekenen al van waarnemen. Dat de Heere bezig is om de kandelaar weg te nemen, omdat we aan dit woord geen gehoor geven. En dat begint dan altijd in de gezinnen. Zo niet, zo zegt hij, dan zal ik de kandelaar van u nemen. Nee, dat is niet een mogelijkheid, maar dat is een realiteit. Dat zal hij doen. En alleen waarachtige bekering biedt dan nog een uitweg. En de verheerlijkte Christus, hij staat nog voor ons. En hij roept ons nog toe, gedenk dan en bekeer u en doe de eerste werk. Dat wil zeggen, erken je zonde. Buig je knieën en belijd je schuld en vlucht. Als een doemwaardige in jezelf tot de Heere Jezus Christus. Het doopwater liet het zien. En die tekenen van brood en wijn als de Heer het geeft, die laten het zien. Dat er verzoening ligt in Christus. Dat er vrede mogelijk is door het bloed van Christus. En daarom, die oren heeft, die horen. Geest tot de gemeente zegt. En zo niet. Ik zal de kandelaar wegnemen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo vouwen wij onze handen en buigen we en knielen we voor u neer. U, die grote en heilige God in de hemel. Wij weglopers, verzakers, verlaters, in Adam, maar na ontvangen genade, trok nog steeds weer. Is de zonde van Everse, is het ook niet onze zonde. Al kan de oorzaak een andere zijn, maar toch dat wij ook zo dikwijls die eerste liefde verlaten, dat uw volk en kinderen van hun plek af zijn. O getrouwe herder, breng dan toch weder, leid toch terug naar de bron, naar de fontein van uw liefde. En waar die weg door een afgedwaald schaap nog nooit is gevonden, wilt u ingrijpen en wilt u ze nemen aan de hand en wilt u ze voeren voor het eerst naar die bron, opdat ze mogen smaken die liefde Gods die alle verstand te boven gaat. Heer, u hebt het ons getoond, zichtbaar, in het water van de doop. U hebt het ons verkondigd door uw woord. En we bidden u, geef toch dat we allen, jong en oud, daar persoonlijk iets van mogen kennen. Gedenkt u deze doopouders. Als ze geroepen worden om hun jawoord in de praktijk te brengen, geef ze daartoe alles wat nodig is. Heere, u weet van noden en zorgen die er kunnen zijn, ook in het midden van de gemeente. Vanmorgen mocht ervoor worden gebeden. Andermaal mogen we die noden voor uw aangezicht neerleggen en bidden om uw ontferming. Bijzonder als we ook denken aan Marley. Wilt u haar in alle dingen goed en nabij zijn. En dat ook uw genadeverbond, waarvan zij het teken en zegel aan haar voorhoofd mag dragen, dat het ook mag kracht doen in haar leven en tot troost mag zijn voor haar ouders. We bidden u, helpt u ons zo. Als de week weer voor ons ligt, gedenkt u waar we onze voetstappen ook zullen zetten. Leid ons door uw woord en door uw geest. Bewaar ons voor de boze en schenk ons zo uw zegen. En aanvaard de dank voor al het goede wat gij schonk om Christus wil. Amen. Nog een zing uit de 116e psalm, het eerste en het tiende vers. God heb ik lief, van die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En ook het tiende vers, 1 en 10 van 116. Thank you. ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.